Gemeente, we hebben voor u de volgende afkondigingen. En deze dienst gaat dominee De Groot uit Dordrecht voor u voor. De schriftlezing deze middag is uit Handelingen 1 en Filippenzen 3. Volgende week zondag hoopt in de morgendienst dominee Zeedijk uit Stavenisse en in de middagdienst dominee Katsburg uit Stad en Haringvliet voor u voor te gaan. Morgenavond, vannacht tot 8:30, kunnen er collectemunten worden opgehaald. De voorzang voor deze dienst is van Psalm 19, het vijfde vers. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen samen zingen van Psalm 68, het negende vers. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn tienmaal duizend sterk. Het negende vers van Psalm 68. Nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld een christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En wij zingen daarna van Psalm 21, het vijfde vers. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Het is het vijfde vers van Psalm 21 nadat we ons geloof hebben beleden. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing vindt u in Handelingen 1, vers 4 tot en met 12. En in Filippenzen 3, de versen 17 tot 21. Wij noemden u Handelingen 1, vers 4 tot 12. En Filippenzen 3, vers 17 tot 21. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat ze van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachtte de belofte des Vaders, die gij, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weer oprichten? En hij zei tot hen: Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal, en gij zult mijn getuigen zijn, zult Jeruzalem, als in heel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar ze het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen, en als zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen voer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem hebt naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden ze wederom naar Jeruzalem van een berg die genaamd wordt Olijfberg, welk is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreize. En nu gaan we naar Filippenzen 3. Vanaf vers 17 tot het einde. Daar zegt Paulus: Wees mede mijn navolgers, broeders, en merk op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van welke ik u dikwijls gezegd heb en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf? En welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Amen. Aan de orde van behandeling is zondag 18 van de Heidelberger Catechismus. Wij noemen nu zondag 18. Zondag 18, wat verstaat gij daaronder op gevaren ten hemel? Antwoord: dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven en dat hij ons daar ten goede is, totdat hij weerkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, zoals hij ons beloofd heeft? Vraag 47. Antwoord: Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Vraag 48. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Antwoord: zeker niet. Want terwijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat ze wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Vraag 49. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Antwoord: ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd onze lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet dat op de aarde is. Tot zover bidden wij de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, de dichter heeft het al van oude tijden afgezongen: ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. En zo willen wij dat ook samen doen vanavond. Onze ogen zijn op u geslagen. En nu mogen wij weten dat u in uw Zoon Jezus Christus nabijgekomen bent. U bent uit die hoge hemel neergekomen naar deze aarde. U hebt onder ons gewandeld. En u hebt uw heerlijk heilswerk hier willen volbrengen op een volmaakte wijze. U die uw hemelse Vader volmaakt lief had en uw naaste als uzelf. Uw liefde ging zo ver dat u uw eigen bloed wilde geven. Uw ziel overgaf tot een losprijs voor velen. En dat niet voor vijand, niet voor vrienden, maar voor vijanden. Christus is voor ons gestorven toen wij nog vijanden waren. O, dat is zo'n onbegrijpelijk wonder. Er is werkelijk genade voor nodig om het te bewonderen. En om die genade komen wij u bidden, Heere. Laat ons toch iets van dat heilswerk heel persoonlijk mogen verstaan, omdat wij u, o Heer Jezus Christus, lief mogen hebben met heel ons hart, met al onze kracht en met geheel ons verstand. En dan zal daar een vrucht van zijn dat we ook onze naaste mogen lief hebben als onszelf. O, dan krijgen we onszelf voor u over en voor de ander. En dat is het beeld van Christus vertoon. En ook al zal dat zijn met vallen en opstaan, nochtans is dat nieuwe levensbeginsel het deel van al degenen die uw naam ootmoedig vrezen. En dat het nog niet is zoals het moet zijn, dat doet ons pijn, Heere. Helaas, ik ben niet als Jezus dat ziet, een elk aan mij. Maar dan nochtans, die kracht van u te begeren. En zalig is die mens die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Heere, wil de hemel openen vanavond, opdat wij mogen delen in het allerhoogst en eeuwig goed. Wil zelf onze leidsman zijn, zowel in het spreken als in het luisteren. O, dat we als leerjongeren op uw school mogen zitten, Heere. En dan zijn we nooit te jong om te leren, en we zijn ook nooit te oud om te leren. O, en geef dan dat wij als uw dienaar uitdeler mogen zijn van de menigerlei genade Gods. Mogen wij dit volk uw wegen bekend maken, Heere, omdat ze daarin zouden wandelen. Dit is de weg, zegt u zelf, wandel in dezelfde. O, dat er toch niemand van ons achter zal blijven. We moeten er niet aan denken dat er zullen zijn die doelbewust aan deze grote genade voorbij zullen gaan. Geen acht geven op het woord dat van u entwege wordt gesproken. Heere, ontferm u. Verheerlijk uw naam in ons aller hart en leven. U weet van onze gesteldheid af, u kent ons, u weet van onze zorgen en noden, ook in het geestelijk leven, u weet of wij u welgezind zijn, dat we een vreugde in u mogen kennen, of dat we juist zo ver bij u vandaan leven. We kunnen als schapen dwalen in het rond, zo zingt de dichter ook, dat onbedacht zijn herder is verloren. Hoe komen we ooit weer op het rechte spoor? Leid ons dan in uw waarheid. Zend uw licht en waarheid neder. Heere, neem weg alles wat de loop van uw woord zou kunnen hinderen. Maak het wel met uzelf. Om Christus weer in de vergeving van al onze zonden. Amen. Gemeente, u mag uw gave geven. De eerste collecte is bestemd voor de eredienst, de tweede voor de diaconie. En bij de uitgang zal de derde collecte bestemd zijn voor de kerkvoogdij. Of zijn er zie je collecten? Oké, dan ga ik het herstellen, anders krijgt de kerk niet waar ze om vraagt. De eerste collecte, de eredienst. De tweede voor de diaconie. De derde voor de kerkvoogdij. Dus dat gebeurt allemaal nu. En straks bij de uitgang geeft u uw gave voor het contactblad. De Heere zegen u en uw gave. En wij gaan samen zingen van Psalm 47. Vers 1, 3 en 4. Dat is de hemelvaartspsalm. Psalm 47. Vers 1. Juicht, o volken, juicht, handklapt en betuigt. En wat er verder volgt in de versen 1, 3 en 4 van Psalm 47. Gemeente, de Heidelbergse catechismus begint allereerst de vraag te stellen: wat verstaat gij eronder dat hij is opgevaren ten hemel? En dan wordt ons het feit van hemelvaart, de geschiedenis van de hemelvaart voor ogen gesteld, dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. En dat is ons ook medegedeeld in het boek Handelingen dat we zojuist hebben gelezen. Jezus heeft tot het laatste toe zijn discipelen onderwezen en dan uiteindelijk wordt hij opgeheven voor hun ogen en een wolk nam hem weg. En dan zijn daar de engelen die komen verkondigen dat zo ze Jezus hebben zien henenvaren, alzo hij ook zal wederkomen. En dat is genoeg. 11 man hebben het gezien en mogen het getuigen. En het heeft buitengewoon veel indruk op deze mensen gemaakt. Ach, ze hebben zich steeds er zorgen over gemaakt dat de Heer Jezus van hen scheiden zou. Al voor het bitter lijden en sterven van Christus heeft hij ze voorbereid op zijn afscheid. Maar er was geen ruimte voor, dat weten we allemaal. Het zou hem geen zins geschieden. Maar gelukkig dat hij daar in zijn eigen koninklijke weg is gegaan, resulterend uiteindelijk in zijn dood, in zijn opstanding. En nu als kroon op zijn heilswerk, om te laten zien dat de Vader volkomen in zijn werk tevreden is gesteld, is daar de thuiskomst van de Zoon. Wat heeft hij ernaar verlangd, nietwaar? Als hij nog maar net is opgestaan uit de doden en hij ontmoet Maria Magdalena in de hof van Jozef van Arimathea. En we weten het, dan is ze zo blij als hij zich aan haar openbaart. Hij hoeft haar naam maar te noemen Maria en dat is genoeg voor haar. Dan wil ze hem vastgrijpen met de bedoeling om, en dat is ook te begrijpen, om hem nooit meer los te laten. Maar dan zegt hij: raak mij niet aan. En dan komt de boodschap en dan kun je dan zien waar hij mee bezig was, direct na zijn opstanding. Want wat zegt hij tegen Maria Magdalena? Ga heen tot mijn broeders. En zeg hen, en dan komt het, ik vaar op tot mijn Vader en tot uw Vader, tot mijn God en tot uw God. Broeder, hij wilde naar huis. Dat was het. Hij wilde naar huis. En dan blijft hij nog hier voor zijn kerk. Want de discipelen hadden dat onderwijs nog zo nodig. En vandaar dat hij ze nog vele malen is verschenen. Alleen maar aan zijn kerk. Alleen maar aan zijn bruidsgemeente. En nu is dat feit van hemelvaart daar. Nu wordt hij voor hun ogen weggenomen. En hoe heerlijk hebben ze daarop gereageerd. Dat staat in het evangelie naar Lucas, en dat ga ik u nou lezen. Dan weet u wat de gesteldheid van hun hart is geweest toen ze hun Heer en Heiland en Zaligmaker en Koning naar huis zagen gaan. En hij leidde hen buiten tot aan Betanië, en zijn handen opheffende zegende hij hen. Dat kon hij ook niet laten, hè, om zijn kerk te zegenen. Straks gaat hij het ook weer doen, hoor, voor u naar huis gaat, maak u niet bezorgd. U gaat straks niet met de vloek van Jezus naar huis, maar met de zegen. Je kunt het misschien niet begrijpen als je ziet op je leven. En zegt: oh mijn God, wat heb ik ervan terechtgebracht? En als er een is die de vloek verdiend hebt, dan ben ik het wel. Maar hij zegent niet om iets in ons, maar omdat wat Christus heeft gedaan. Omdat zijn heilswerk zo volkomen is dat hij zondaren kan zalig maken. En ze zegenen tot in eeuwigheid. Dus als je om hem verlegen bent, gemeente, laat het dan maar merken vanmiddag. Roep hem aan in de dag der benauwdheid en hij zal u eruit helpen. Maar die discipelen, kijk eens, we volgen ze. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En ze aanbaden hem. En dan staat er: en keerde weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren ten allen tijde in de tempel, lovende en dankende God. Daar hadden ze druk mee. O, want wat wisten ze? Wel dit. Wat ook hier in die catechismus zo prachtig staat, dat hij ons ten goede daar is. Dat had hij toch ook gezegd. Uw hart worden niet ontroerd. Gij die de gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Daartoe is hij naar de hemel gegaan. En mag dat nou vanmiddag ook voor ons de troost zijn. We zeggen, Heere, als ons aardse bestaan ophoudt, dan is er een plekje. Wij zijn nog onzeker over waar we terecht zullen komen hier in ons aardse bestaan, nietwaar? Daar vraag je ook wel eens af te zeggen, ja, hoe zal het gaan? Nu zit je misschien nog op jezelf te wonen. Kan een moment zijn dat je gebrekkig wordt, niet meer kan. Moet je naar een verpleeghuis, moet je misschien helemaal verzorgd worden. Ach, wij weten niet wat ons te wachten staat. Maar als we nou in de Heer Jezus Christus mogen geloven, dan staat dit vast. U wees een beter lot bereid. Uw heilzon is aan het daar. Hoe weet ik dat? Nou, de garantie daarvan ligt in de persoon van Christus. Omdat hij daar is, weet ik zeker dat ik er ook zal komen. Want hij is het hoofd van het lichaam. Hij is het hoofd. Het hoofd is boven. En zijn kerk, zijn bruid, is nog hier beneden. Maar zo zeker als hij is opgenomen in heerlijkheid, zo zeker zal hij zijn bruidsgemeente ook thuis halen. En mij hiertoe, door u bereid, opnemen in uw heerlijkheid. Kijk, dit wat hier in deze zondag staat, u ten goede, ons ten goede. Daar gaan we straks nog wat dieper op door als de vraag gesteld wordt, wat nut ons nou de hemelvaart van Christus? En dat is ook zo'n vraag. Hè? Wat heb ik daar nou? Zo mag dat dus kennelijk. Als het over de dingen van de zaligheid gaat. Wat heb ik daar nou voor voordeel aan? En als je dan dat heerlijke antwoord leest dat hier gegeven wordt, dan kunnen we inderdaad zeggen dat dat onze enige troost is. Beide. In leven en in sterven. Dat hij ons ten goede daar is. Totdat hij zal wederkomen. Om te oordelen de levenden en de doden. Dat is wat wacht. Zo zeker als gij hem hebt zien henenvaren. Zo zeker zal hij wederkomen. Op de wolken des hemels. Om te oordelen de levenden en de doden. En die tijd is zeer nabij gekomen. Toen dit gebeurde was het 2000 jaar geleden. De vroege kerk heeft bij de wederkomst van Christus geleefd. Vaak op een manier die ook de toets van het woord niet kon doorstaan. En er waren mensen die niet meer werkten. Die zo nabij de wederkomst leefden dat ze dachten dat ze alleen daar nog maar mee bezig hoefden zijn. Nee, zegt de apostel dan. Wie niet werkt, zal ook niet eten. Luther heeft gezegd, als de Heer Jezus morgen wederkomt, zal ik vandaag nog een boom planten. He, dus werken zolang het dag is. En nochtans uitzien naar zijn komst. Want uw komst alleen is die ons heil zal volmaken. En ja, hoe zit het nou met de mensen die bang zijn voor de wederkomst? Ja, dat is dan het gevolg van het feit dat u nog geen olie in uw lampen hebt en in uw vaten. De Heer Jezus heeft, en dat kunnen de kinderen allemaal begrijpen, heeft die gelijkenis verteld van de wijze en van de dwaze maagden, toch? De wijze maagden die hadden olie in hun lampen en in hun vaten. Dat betekent dat die lampen brandden. En als die lampen dreigden uit te gaan, dan hoefden ze maar uit het vaatje te tappen. En ze konden voorlopig weer uit de voeten met die voorraad die ze hadden. Maar die andere maagden, en dat zegt de Heer Jezus al direct als hij die gelijkenis gaat vertellen, die anderen waren dwaas. Want ze hadden geen olie genoeg bij zich. Kijk, en als dan de wekroep klinkt, de bruidegom komt, gaat uit en tegemoet. Ze lagen allemaal te slapen, dat wel. Maar zodra die wekroep klinkt, dan worden ze allemaal wakker. En dan blijken de wijze maagden genoeg te hebben. Alleen voor zichzelf. En die dwazen proberen nog aan die olie te komen. Geef ons van uw olie. Nee, dat kan niet, want dan hebben we straks waarschijnlijk zelf niet genoeg. Jullie moeten nog maar naar de verkopers gaan. Kijk, en dan komen ze bij de poort waar de bruidegom met die wijze maagd is ingegaan. En dan blijkt hij gesloten te zijn. Dan moeten ze eeuwig buiten staan. En de les die Jezus dan meegeeft is deze: waak dan. Want in de uur in de welke gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen. Dus de bedoeling is dat er olie in onze lampen en in onze vaten is, opdat wij zonder verschrikken die dag van zijn komst tegemoet mogen zien. Dus dat we bereid zijn om de Heer Jezus Christus te ontmoeten. En hoe kom ik nou aan die olie? Nou, dat is toch wel heel bijzonder. U hoeft het niet eens te kopen. De olie wordt hier uitgedeeld onder de verkondiging van het woord. En met die olie, de olie van het woord, wordt u toegerust, word jij toegerust voor de dag van de wederkomst. En er is geen dienaar van Christus die zegt: nou heb je genoeg. Iedere zondag maar weer wordt de voorraad aangevuld. Je mag zoveel mogelijk tot je nemen. Hebben we ooit tegen u gezegd: nou is het genoeg, nou krijg je geen genade meer? Nee, de schrift zegt het zo heerlijk: overvloeiende genade voor de grootste der zondaren. We hebben er alle belang bij, gemeente, om te putten uit die oliebron Christus zelf. Opdat wij inderdaad gereed zullen zijn om hem te ontmoeten. Maar staat er dan, is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Er is natuurlijk een wat dogmatiek aan de gang hier, leerstelligheid. Als hij weg is naar zijn lichaam, hoe zit dat dan met zijn verblijf hier verder, hè? Nou, dan staat er: Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Dat is een zaak van geloof. God is mens geworden in zijn Zoon Jezus Christus. En het beste bewijs daarvan is wel dat hij geboren is. Dat hebben we ook beleden, geboren uit de maagd Maria. De Heer Jezus is net zo op de wereld gekomen als u en ik. Geboren. Hij was er niet. En hij is gebaard door een vrouw. En hij heeft net zo hard geschreeuwd toen hij het leven binnenkwam als welk ander mensenkind dan ook. En hij is opgegroeid, net als ieder kind. Van 7 pond naar 10, van 10 naar 20 pond enzovoort. Een kleuter geworden, een puber geworden en tenslotte een volwassen man. Mens onder de mens, ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Hij die nooit geen zonde gekend of gedaan heeft. Nou, hij is ook als mens opgevaren naar de hemel. En met de littekens nog in zijn handen, in zijn voet en in zijn zij. U weet hoe hij die littekens getoond heeft na zijn opstanding aan zijn discipelen. Ze hebben het allemaal gezien. Zie mijn handen en mijn voeten. Teken der nagelen, zegt hij. En zo is hij zegenend ten hemel gevaren. Bij wijze van spreken, ze konden de tekenen nog zien in zijn handen, terwijl hij hen verliet. En zo is hij als mens opgenomen in heerlijkheid. Maar naar zijn godheid staat er dan. Majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. En dat heeft hij ook beloofd. Ziet, zegt hij, voor en aleer hij heen gaat. Ik ben met u al de dagen. Tot aan de voleinding van de wereld. En wat is dat een troost, nietwaar? Als dat geloof mag worden, dat de Heere er altijd bij is. In welke omstandigheden van het leven we ook ons bevinden. Ook dan dus, wanneer ik het niet zo ervaar. Zo kan het toch in het leven van een kind van God zijn, nietwaar? Alsof God de grote afwezige is. Ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. Ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. En dan je vaste klampen aan het woord van Christus zelf. Ik ben met u. Dag voor dag, want dat betekent al de dag. Dag voor dag. Tot aan de voleinding van de wereld. Ik heb zelf ook wel eens heel erg in de put gezeten. En toen heb ik zo ontzettend veel kracht mogen putten uit deze belofte. Ziet, ik ben met u. Ik ben bij je. Als dat werkelijk geloof mag worden. Ik ben bij jou. Dat is eigen aan het wezen van God dat hij erbij is. Ik heb pas over Psalm 124 gepreekt. En daar zie je dat terug. Ten ware de Heer die bij ons geweest is. Tot tweemaal toe. Ten ware de Heer die bij ons geweest is. Niet had gered. Wij waren allang vergaan. Ik ben met u. Zijn naam betekent ik ben die ik ben. Ik ben bij u. Ik ben met u. O, in die naam van de Heer Jezus Christus. Die heeft ontvangen al van het Oude Testament af. Immanuel. Gij zult zijn naam heten Immanuel. Dat betekent toch letterlijk God met ons. In Christus. God met ons. En als hij dan gekomen is, dan zegt hij, ziet, ik ben met u. Alle de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Naar zijn godheid, majesteit, genade, geest wijkt er niet meer van ons. Kijk, er worden maar enkele aspecten van Christus hier genoemd. Maar wel heel voornaam, majesteit. Oh, dat duidt op zijn grootheid. Zijn koninklijke heerschappij. Zijn godsregering. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dan zijn genade. Oh, bijzonder dat onze broeders die die catechismus opgesteld hebben, dat ook zo verwoord hebben. Kennelijk wisten zich van die genade afhankelijk. En moeten we het dan niet van genade hebben? De hele dag door. De bruid van Christus leeft bij de gratie Gods. Door de genade Gods ben ik dat ik ben. Zegt Paulus. En dan naar zijn geest. Het was zelfs nodig, zegt hij, dat ik opgenomen word. Want anders kan die geest niet komen. De geest die het uit Christus neemt. Om het ons te verkondigen. Oh, dat was toch het antwoord van God op de hemelvaart van zijn lieve zoon. Dat die geest van Christus overvloedig wordt uitgestort, nietwaar? Naar de belofte van de Heere zelf. Ik zal van mijn geest uitstorten. Op alle vlees. En dan komt er nog een, ja, laat ik zeggen, een beetje filosofische discussie. Ik ga er ook niet veel tijd aan besteden. Want dan staat er, ja, maar, hè, het is natuurlijk een redeneertrant hier. Om de tegenstanders schaakmat te zetten. Ja, maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, Worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Wel, nee, zeggen de opstellers dan van de Heidelberger Catechismus. Hoe kom je daarbij? Want omdat de Godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is. Ja, natuurlijk. Daar is niemand, dat leert het kleinste kind al. God is overal. Door bergen en door dalen. Ja, overal is God. Of op bergen en op dalen. Ja, overal is God. Nou, dat wordt op een hele kinderlijke wijze hier dan nog eens gezegd. Dus staat er dan, als God overal is, dan is het toch logisch dat hij buiten de aangenomen mensheid van Christus is. Want hij is overal, dus hij ook buiten Christus. Maar tegelijkertijd, als hij overal is, dan is hij ook in Christus. In zijn mensheid. Nou, dat is toch niet moeilijk, hè? Daar hoeven we toch ook niet te veel woorden meer aan te besteden. Zo blijft God en mens twee naturen, de goddelijke natuur en de menselijke natuur, nochtans in die ene persoon verenigd. Ja, en dan komt natuurlijk het grote punt. Wat nut ons nu die hemelvaart van Christus? Wat voor voordeel heb ik daar nou aan? En dan hoop ik dat dat ook onze vraag is. De Heer Jezus Christus, dat hebben we nu gehoord, is ten hemel gevaren. Er is geen twijfel aan, we hebben het als ware voor onze ogen zien gebeuren. Maar wat betekent dat nou voor ons? En dan natuurlijk heel persoonlijk. Wat betekent dat nou voor u en voor jou? Als je ergens voordeel mee behaalt, dan weet je dat. He, wij zijn natuurlijk geneigd om te kijken naar reclames. Zeg, hé, de koffie kost normaal zoveel, nu is die zoveel. Dan heb ik dat voordeel binnen. Koop je nog een extra pakje, heb je nog extra voordeel. En dan ben je blij dat je dat voordeel hebt behaald. Nou, wat voordeel heb je er nou bij dat de Heer Jezus Christus ten hemel is gevaren? Dan is het antwoord ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Voorspreker, dat is iemand die het woord voor je doet. Een advocaat, en geen advocaat voor kwade zaken. Ik bedoel, wij hebben bij het woord advocaat wel gauw de gedachte van iemand die iets wat krom is recht probeert te praten enzovoorts. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet aan de hand. Zo'n pleitbezorger, zo'n hemelse advocaat is de Heer Jezus Christus helemaal niet. Weet u welke tekst hier wordt gebruikt om dat aan te tonen? Dan weet u precies op welk spoor we zitten. Dan zegt Johannes, indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, die ook voor ons bidt. Oh, en is dat toch bijzonder. Zie nou die hemelvaart in het verlengde van het verzoeningswerk van Christus. Hij is gestorven om onze zonde, om de zonde te verzoenen. Anders zou er voor u en mij geen doel aan zijn. Dan zou u in onze zonde moeten sterven. Maar nu heeft hij plaatsvervangend de zonden op zich genomen. Als het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. En dan zegt de apostel, en hoe is die? Opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. En nou gaat hij zijn dood, zijn plaatsvervangend lijden en sterven, effectief maken in het hart en leven van zulke zondaar als wij zijn. Door de opstandingskracht uit de doden ons te doen delen in zijn gerechtigheid. Het is niet alleen zo dat hij de zonde heeft verzoend. Nee, nou gaat hij ook nog de gerechtigheid die hij verworven heeft schenken. En dat horen we nou ook hier. Nou vaart hij op den hemel en dan is hij daar voor het aangezicht van de Vader bezig om als advocaat te pleiten voor degene die gezondigd hebben. Indien wij gezondigd hebben, we hebben een advocaat, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, die ook voor ons bidt. Het is ook zo mooi verwoord in die psalm die we gezongen hebben, nietwaar? De kerker werd u buit, o Heer. Gij zaagt uw strijd bekronen met gaven tot er mensen troost. En dan komt het opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Ook de hemelvaart is geplaatst in het licht van de verzoening door voldoening. Jezus als advocaat voor het aangezicht van de Vader. En in dat voorspreken wordt niemand uitgesloten. Kijk, daar heb je ook nog van die mensen die zeggen, ja, hij bidt alleen voor zijn volk. Nou ja, en als je denkt, ik hoor niet tot dat volk, dan val je buiten de boot. En voor veel mensen, ja, is dat soms wel makkelijk. Ja, dan hoef je verder, want als je erbij hoort, dan komt het toch wel in orde. Nou, dat is een leer uit de afgrond, hoor. Dat zal ik je vertellen. Verschrikkelijk. Ik zal je gelijk uit de droom helpen. Het hoge priesterlijk gebed. Dan bidt de Heer Jezus. En dan kijkt hij naar zijn discipelen. Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degene die door hun woord in mij zullen geloven. Kijk, en dit is het woord dat onder u verkondigd wordt tot op dit moment. Dus waar dan nu een zondaar tot geloof komt, is dat vrucht van zijn voorbeeld. Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degene die op hun woord zullen geloven. U hebt misschien wel eens gehoord van dominee R. Kok. Wijlen dominee R. Kok. Die heeft ook een preek over zondag 18. En die zegt naar aanleiding van dit vers wat ik nou net gelezen heb, dat de Heer Jezus niet alleen bidt voor de discipelen, maar ook voor degenen die in hun woord zullen geloven. Dan zegt dominee Wijlen Kok in die preek, neem dit ter harte. Omdat wij door de prediking van dit evangelie tot geloof zouden komen. Kijk, dat is nou de bedoeling van dat wat er nu gezegd wordt. Als je nog steeds niet tot geloof bent gekomen, nu te weten dat Christus al voor u gebeden heeft in zijn hoge priesterlijke voorbeden, dat niet alleen voor deze gebeden wordt voor de discipelen, maar voor allen die dat getuigenis van die discipelen zullen geloven. En dit is het getuigenis wat u op dit moment mag horen. En dan daarbij dat u nu ten goede daar is als voorspreker. Indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, hij wordt met name genoemd, die ook voor ons bidt. Is hij ons daar ten goede dan? Dan is hij bezig om onze belangen bij de hemelse Vader te verzorgen. En o, wat een goedheid en trouw kunnen wij daarin opmerken, juist ook omdat er staat, hij is onze voorspreker. Kijk, 2000 jaar geleden is dit al, zeg maar, neergeschreven. En nu horen we het. En nu geldt dat woord nog steeds. Het komt nog steeds met diezelfde krachten, met diezelfde genade. Tot u, tot jou en tot mij. O, wat een troostkind van de Heere, als u zich al geborgen mag weten in zijn bloed. Dat hij nu daar bij de Vader ook u en jou en mij daar ten goede is. Zo heeft hij toch ook, ik heb het u gezegd, tegen Maria Magdalena gezegd. Zeg tot mijn broeders, ik vaar op tot mijn Vader en tot uw Vader. Tot mijn God en tot uw God. Zo keek de Heer Jezus daar tegenaan. Ik ga niet alleen naar mijn Vader. Nee, ik ga ook naar de Vader van mijn kinderen. En ik ga niet alleen naar mijn God. Nee, ik ga ook naar de God van mijn kinderen. En dat zijn al degenen die in hem geloven. Dat is toch om stil van te worden. Je hoort hem als ware spreken voor het aangezicht van de Vader. Ons ten goede. En dan kun je misschien ook begrijpen waarom hij in de graftuin er al over spreekt. Want hij weet wat hem wacht daarboven. Dat vaderhuis dat klaargemaakt wordt door hem voor de komst van zijn bruid. Kijk, een rechtgaarde bruidegom die verlangt er nog naar om zijn bruid in zijn huis te ontvangen, nietwaar? En zo is het natuurlijk met de Heer Jezus Christus in optima forma. Denk erom dat hij zijn zaken in orde heeft, gemeente. Hetgeen geen oog heeft gezien. Hetgeen geen oor heeft gehoord. Hetgeen in geen mensenhart is opgeklommen, heeft God bereid. Degene die hem lief hebben. En dan gaan we weer verder. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. Dat hij als het hoofd onze lidmaten ook tot zich lenen zal. In het hoge priestelijk gebed zegt hij dat ook al, hè? Vader, zegt hij dan. Ik wil dat die bij mij zijn. Die gij mij gegeven hebt. Ze zijn van hem. Wij, die in hem geloven, zijn van hem. Weet je wat Petrus zegt, broeder? Gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. Hoeveel keer heb ik hier al naar de doopvond geweest? Dat is toch onze zekerheid? Het bloed van Jezus Christus, God zo reinigt van alle zonden. Dat heeft hij aan je voorhoofd vastgemaakt. Omdat we het nooit zouden vergeten. O gemeente, wij weten niet hoe ons leven zal gaan. Maar het zal groot zijn als straks de doodzweet op ons voorhoofd staat. Dat we kunnen zeggen, Heer Jezus. Uw bloed reinigt van alles om. Dat hebt u zelf beloofd. En u hebt gezegd. Zou ik het zeggen en niet doen? Spreken en niet bestendig maken? Spreekt de Heer. Gods beloften zijn toch in Christus Jezus. Ja en amen. Hij maakt aanspraak op ons. Dat bloed is niet verspild. Het is aan zo'n grote zondaar als ik ben goed besteed geweest, gemeente. Anders zou het niet gekund hebben, weet u. Maar nu wel. Omwille van de kracht. De wonderbare kracht van het bloed. Van het lam. Toen Jezus over zijn hemelvaart sprak. Voordat ze alles wisten wat er stond te gebeuren. Of ik moet misschien zeggen voordat ze het geloofden. Wat er allemaal stond te gebeuren. Wilden ze van die hemelvaart feitelijk niets weten. Maar kijk nu eens. Nu zitten ze met grote vreugde in Jeruzalem bijeen, lovende en prijzende God. Nu is het pas echt tot hun doorgedrongen dat wat hij gezegd heeft in Johannes 14. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. En hij heeft ze ook gezegd dat hij hen tot zich zou nemen. En nu is zijn daar het beste bewijs dat zijn kerk zal volgen. Waar het hoofd is, zal ook het lichaam vergaderd worden. Vader, ik wil dat die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Hij heeft ook gezegd, ik zal u geen wezen laten. Kijk, hij wist natuurlijk als geen ander hoe blij ze hier ook zijn. Dat ze troost nodig hebben. En ik zal u mijn trooster zenden, heeft hij ook gezegd. Als tegenpand staat er dan in deze zondag. Kijk, hij is daar. Als het beste bewijs dat die kerk daar zal komen. Ten derde, dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt. En wat heeft hij dat gedaan, nietwaar? Als je ziet, hè, en je krijgt daar oog voor, wat een zorg God voor zijn kerk heeft. We hebben vanavond gesproken over zijn menswording. God zendt eerst zijn zoon, als een klein kind naar deze aarde, als een baby. Geboren uit de maagd Maria. En dan door een weg van bitter lijden en sterven en opstaan heen, haalt hij de mens Jezus thuis. We hebben ons vlees in de hemel. Daar hebben ze vaak geen erg in, maar hij is dus echt zo. Hè? Weliswaar met een verheerlijk lichaam, hij kon hier niet zijn. Maar wel met een lichaam. Van vlees en bloed. Zijn hart klopte en hij moest ademhalen enzovoort enzovoort. Dat. Wij hebben ons vlees in de hemel als een zeker pand. En dan als een tegenpand die geest. Dus het vlees gegeven, het komt uit de hemel. Het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond. En nou wordt dat vlees opgenomen in heerlijkheid. En dan moet je eens kijken. Nou zendt de Heere zijn geest als tegenpand. En niet met mate. Ik zal van mijn geest uitstorten op alle vlees. Moet je eens kijken, dan wordt de hemel 3 keer geopend. He? Och dat ge de hemelen scheurt. Nou hij doet het, hij legt zijn kind in de kribbe. Dan gaat de hemel weer open. Om de mens Jezus Christus in heerlijkheid op te nemen. Nadat hij alles wat er bij God te doen was. Om u en mij zalig te maken volbracht heeft. En nu gaat die hemel weer op. En dan wordt die geest uitgestort. De geest die van de Vader uitgaat en van de Zoon. Als een tegenpand. Kan de Heer nog meer geven dan dat gemeente? En wat doet nou die geest? Dat die geest, die eigent ons toe, zegt het doopsformulier zo prachtig. Die geest eigent ons toe. Hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons vlees. Theologische termen gezegd. De rechtvaardiging en de heiliging. Vergeving van zonde en een nieuw leven, om het eenvoudiger te zeggen. Een leven achter de Heer Jezus aan. En dat is nou een zaak van geloof, gemeente. Nou, en dan moet je kijken wat dat nieuwe leven nou behelst. Hè? Wat die geest dus in onze harten schenkt. Door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is. Kijk, dan worden we georiënteerd op de hemel. Weet je nog hoe we ons gebed begonnen vanavond? Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Of Psalm 124, ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Bij de eerste ritselingen van het nieuwe leven worden we al gericht op de hemel. Waar God is, waar Christus is. Hij is in de hemel en nochtans zo nabij. Jezus heeft het ook gezegd. Hè? Wij zullen tot hem komen. En wij zullen woning maken. Ons leven, dat geldt dus degene die de Heere hebben leren liefkrijgen. Ons lichaam wordt dan door de Heere zelf als een tempel van de Heilige Geest benoemd. Hij komt in ons wonen. Om nooit meer weg te gaan. Dat doet hij nou alles met zijn geest. Dus hij is naar zijn mensheid in de hemel. Waar hij als een grote voorspreker en advocaat voor zijn bruidsgemeente werkzaam is. En hier is hij door zijn geest werkzaam. In onze hart. Omdat dat werk Gods meer en meer gestalte krijgt in ons leven. Hij is een pedagoog. Hij voedt ons op. Zoals wij kinderen op moeten voeden. Dat weet u wel. Kinderen behoeven opvoeding. Omdat ze straks op eigen benen kunnen staan. En zo worden ook de kinderen Gods opgevoed. Omdat ze in dit leven hun weg zullen vinden. Achter de Heere Jezus aan. En dan kan het soms in ons leven moeilijk zijn. Er staat in de Bijbel een beeld van een duif die zich verstopt heeft in de kloof van een steenrots. Een boek Hooglied. Ik ben wel eens in Israël geweest. En toen heb ik goed begrepen hoe dat in elkaar steekt. Liep ik in een dal waar doorheen een rivier stroomde. Een hele steile rotsen, een soort canyon was het. Een soort canyon, een hele hoge rotsen. Prachtige plaats. En in die steenrotsen zaten misschien wel 10.000 duiven. Die hadden daar hun nesten. Maar waar duifjes zijn, zijn ook roofvogels. Dat begrijp je wel. En die dreven op de thermiek van de warmte uit de woestijn. Dreven ze zomaar boven die kloof. En allemaal maar kijken of er zo'n dom duifje naar buiten zou komen. En op hetzelfde moment als zo'n beestje uit dat holletje, uit dat nestje komt. Dan kwam zo'n beest naar beneden. En dan in die duikvlucht klap. Dan zag hij een wolk van veren en wegduifje. Dan hing hij in die grote klauwen van zo'n beest. En dat weten die duiven natuurlijk precies. Dus ja, als er dan zo'n roofvogel in de buurt is, dan komt zo'n duifje echt niet tevoorschijn. En nou, dat beeld gebruikt nou de Heer. Als er nou van die bange duifjes hier zitten, die bang zijn om verslonden te worden, door welk gevaarlijk gedierte dan ook. Hij zegt tegen u en tegen jou, doe mij uw stem horen. En toon mij uw gedaante. Kom tevoorschijn. Want uw stem is zoet. En uw gedaante is lieflijk. Dus dan kun je er zo verfomfaard niet uitzien. Hè? Hij vindt je zo mooi. Hij zegt tegen zijn bruid. Geheel zijt gij schoon, mijn vrienden. Gij zijt de schoonste onder de vrouwen. Nou, mooier kan niet. Dat is een overtreffende trap. De schoonste onder de vrouwen. En dat heb je nou te danken aan die geest. Die als zijn tegenpand heeft gezonden. Mooi ook, hè? In dat gebed, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Heere Jezus, mag ik op u lijken. O Geest, zend u betroost ons neer. Drie-enige God, u zijn al de eer. En dan tenslotte. Wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is zittende aan de rechterhand Gods. En niet wat op de aarde is. Daar legt die Geest het op aan. Kijk, als je zonder de Heer Jezus leeft, dan ben je volkomen aardsgericht. Ook als godsdienstig mens. Dat merk je ook in de omgang met mensen. Je kunt kerkmens zijn, zoveel als je wil. Trouw zonders, twee keer in de kerk. Maar je merkt al in gesprekken met elkaar, joh, je kan geen geestelijk woord met elkaar spreken. Dat is hopeloos. Werkelijk hopeloos. Dat is ook voor de broeders als ze op huiszoek komen moeilijk. Hij zegt, ja, hoe is het nu met uw persoonlijk geestelijk leven? We hebben eerst al heel veel over de kinderen gehad en over het weer gehad. En over de vakantie gehad. En over de achtertuin van de buren. Maar ja, daar komen we eigenlijk allemaal niet voor. Wij komen om te luisteren. Naar je relatie tot de Heere God. Nou, iedere jonge man of jonge vrouw die hier zit, die wel eens verliefd is geraakt op iemand, die weet, als je verliefd bent op iemand, nou, je laat het wel merken. Toch? Je hart is er vol van, dus je mond loopt er van over. Dan hoef je niet te hengelen of iemand verliefd is. Het zou eens kunnen zijn, zeg, hou nou maar eens een keer over op. Dan weet ik het onderhand wel. Nou, en dat is maar een zwak beeld. Als het gaat over de liefde Gods die er is in Christus Jezus. Het is natuurlijk niet voor niets dat die relatie in de schrift vergeleken wordt tussen bruid en bruidegom. Ons huwelijk ontleent feitelijk haar heerlijke status aan Jezus. Als bruidegom. En zijn kerk als bruidsgemeente. Heerlijker kan God het niet voorstellen. Kijk, en waar nu de Heer Jezus Christus het voor het zeggen heeft gekregen in ons leven, is ons leven ook gericht op hem. Bij de eerste, de beste verschijnselen van Gods genade, zei ik u, worden we op hem gericht. En dat leven gaat steeds meer zich richten op de Heer Jezus. Ze zeggen wel eens, in een goed huwelijk gaan man en vrouw steeds meer op elkaar lijken. Nou, dat is ook wel zo. Dat is ook wel zo. Het wordt echt een twee-eenheid op de duur. De Bijbel zegt het ook. Man en vrouw zijn één. Vlees van mijn vlees, been van mijn been. Dat is alles bij voor te stellen. Maar veel meer nog in onze relatie tot de Heere Jezus Christus. Nou, daar zorgt nou die geest voor. Die geest der genade en der gebeden. Je bidt ook iedere dag om zijn nabijheid. Je wil met hem verkeer. Heere, wees ons nabij. Ik bid nogal vaak. Mogen we schuilen onder de schaduw van uw vleugelen. Omdat ik dat zo'n prachtig beeld vind. Hè, dan, ja, daar spreekt de liefde uit en de zorg. Uw zorg. Bewaak mij van omhoog. Bewaar me als de appel van het oog. Wil mij met uw vleugelen dekken. Dat is alles werk van de geest in ons leven. Koolbrugge, ja, die kon het wel eens een beetje te allemaal zeggen. Maar ik las dit bij hem. Wij leggen als arme wormen aan de deur van de genade. En wij kloppen erop. En ons wordt opengedaan. En wij worden voorzien van alles wat wij behoeven. En zo is onze wandel in de hemel. Kijk, je moet dus niet denken dat een kind van God voortdurend met zijn hoofd in de hemel loopt. Nee, we zijn gewoon hier op aarde, we doen gewoon ons werk. Maar het gaat erom vanuit welke intentie leven wij. Nou dit, hè. Als een arme zondaar bedelen om dat wat je nodig hebt. Zo is onze wandel, zegt hij, in de hemel. En dan mag je ook weten dat hij zijn nabijheid en gemeenschap doet proeven en smaken. Dan is, ja, het leven met Christus realiteit. En wat laat hij dat met name ook merken als hij zijn tafel aanricht voor zijn kerk. Want dat is natuurlijk een uitnemende gelegenheid waarin hij daadwerkelijk in die eenvoudige tekenen van brood en wijn zijn aanwezigheid tastbaar en proefbaar doet ervaren. Hier, zeg je dan, wordt de rust geschonken. En dan neem je dat brood, het vette van zijn huis gesmaakt. En dan neem je dit beker, een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Nou, dat is nou de hemelvaart. Dan staan we nog met beide benen op de grond. En toch kan ik me voorstellen dat je, ja, met je hart bij Christus mag zijn. En zo wil de Heere dat onze wandel zal zijn in de hemelen. Amen. Gaan wij zingen van Psalm 43, het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaar. Gemeente, in de voorbeden denken wij aan mevrouw van der Bos, Magnolialaan 10, die aanstaande dinsdag naar het ziekenhuis moet voor een buikoperatie. Laat ons danken en bidden. Heere, wat een vreugde was het om over uw hemel of haar te getuigen. De discipelen waren er zo vol van, ze gingen met blijdschap naar Jeruzalem en ze loofden en prijsden God. Prezen God vanwege dat heerlijke werk dat u op zo'n volmaakte wijze hebt volbracht. En dat alles naar de schriften. Oh, dat maakt ook de kracht van hun prediking uit. Om nu op grond van de schriften te getuigen dat Jezus was de Christus, de Zoon van God. En dat evangelie is de wereld ingegaan. En de geest die het uit Christus nam, heeft het doen verkondigen. Wereldwijd, dat evangelie heeft ook ons bereikt. En vanavond mochten we het weer horen. O Heer, u weet wat dat voor ons heeft betekend. Misschien is ons hart vandaag wel voor het eerst in vuur en vlam gezet, jegens u. Wat een wondere ervaring is dat, als het woord zijn kracht doet in ons hart. Als ons dingen overkomen die we nog nooit meemaakten. En als de waarheid van het getuigenis ons hart geheel en al in beslag neemt. O, dan mogen we weten, Heere, dat u werkt. En dat doet u. Naar uw belofte, dat woord zal nooit ledig tot u weerkeren. Het zal doen hetgeen u behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe u het zendt. En laat het tot een zegen geweest zijn, voor oud en jong, voor klein en groot. Heer, wij danken u wat u gaf. Vergeef ook het gebrek dat erin was. Paulus, grote heidenapostel, die zegt, wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. En wat is dat waar en wat voel je ook, je onbekwaamheid daarin. Maar laat onze bekwaamheid dan zijn uit u, o Heere Jezus Christus. U die juist het zwakke wil gebruiken, opdat uw kracht in ons geopenbaard zou worden. Uw kracht wordt in zwakheid volbracht. Mijn genade is u genoeg. Heren, wij mogen u ook bidden voor onze zuster van de Bos. Ze staat voor een operatie. Aangrijpend, Heren, laat ze. En we hebben daar vanavond van gehoord. Laat ze schuilen bij u. Als een vogeltje, veilig onder de vleugelen van Christus. U die zorgt voor het lichaam en die zorgt voor de ziel. Mag ze bij u schuilen, Heer. De dichter zegt dat ook zo. Bij u schuil ik. Een veiliger plekje zouden wij niet weten, want wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Geef dat de operatie zal mogen slagen. Laat het onder uw zegen gebeuren. Tot eer van uw naam en tot welzijn van haar persoonlijk hart en leven. Heren, dank voor deze zondag. Ga met ons als we naar huis gaan. Kunnen we er nog wat over naspreken ook met elkaar. Laat ook wat dat betreft onze wandel in de hemel zijn. Wij bidden het u om Christus wil, uit genade. Amen. Wij gaan nog één vers zingen van Psalm 24. En dat is het vijfde vers, het laatste vers. Psalm 24, vers 5. Gemeente, u mag heen gaan in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de drie-enige God. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.